Ik heb het fucking lang goed gedaan.
Ja.
Maar dan zat ik er zelf dag en nacht bovenop. En op het moment dat dat niet meer kan, ja, op het moment dat iedereen bezig is je aandacht af te leiden, ja, want dat is een van de grote problemen waarom heel veel Nederlandse ondernemers nu afhaken. We worden zo afgeleid met allemaal regeltjes, met nog meer regeltjes, met nog meer ellende, met nog meer bureaucratie, met nog meer belastingen. Op een gegeven moment denkt iedereen, fuck you, ja. Ja, steeds meer jonge mensen denken, fuck you. En ik heb het nog heel lang volgehouden. Meer dan 1 miljard belasting betaald in dit kutland. Ja? Waar niemand dankjewel voor zegt. Dus er is ook een soort psychische moment dat je bij jezelf denkt, echt waar, zoek het lekker aan.
Welkom bij de eerste aflevering van Quote's podcastserie Mijn Eerste Miljoen. Mijn naam is Lotte Verhul, ik ben redacteur bij Quote en naast mij zit Paul van Riesen. En Paul, ik wil jou vragen om eigenlijk de podcast te introduceren en uit te leggen wat we gaan doen.
Ja, nou, we gaan in gesprek met een hele reeks topondernemers. Sommige kennen we uit de Quote 500, zoals Eelke van Kooten, rijk geworden in de muziek. Arthur Dontje, die zijn vermogen verdiende met chocoladefrutsels. We hebben Henny de Haas, die een gigantisch technisch installatiebureau heeft. Maar we spreken ook met anderen, zoals met Bas Witvoet, bekend als Draak uit het programma Dragon's Den. Guillaume Philibert van het uberhippe modemerk Filling Pieces. Met IT-tachère José van Dalen, Merel Koning, onder andere schrijver van het boek Mama rijdt een Bentley. Met Ramez Ramzi gaan we in gesprek, eigenaar van Ventuno, waar we nu zitten. We gaan het in deze podcastserie hebben over zakelijk succes, maar vooral ook over de eerste stappen op het ondernemerspad, want die zijn toch vaak beslissend. En dat gaan we ook doen met de gast van vandaag, Roland Kaan. Roland is een klassieke self-made ondernemer. Iemand die als kind al wist dat hij winkelier wilde worden. En die daar met ketens zoals America Today, MS Mode zeer succesvol in werd. We zijn natuurlijk even door de knipselmap gegaan. En ooit tekenen we het volgende citaat van Roland op. I love making money. I love money. I love it. I love it. I love it. En toch zei hij recent eigenlijk helemaal niet zo blij te zijn met zijn vermelding in de Quote 500. Nou, dat vind ik vrij typisch. Dus ik ben benieuwd waarom hij dat eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt.
Nou, daar ben ik ook benieuwd naar. Maar we beginnen met de vraag, wanneer realiseerde je dat je jezelf miljonair mocht noemen?
Het is maar de vraag of je dat in levensgenot ziet of dat je dat ziet als ik ben een miljoen euro nu netto waard.
Ja.
Ja? Dat zijn twee verschillende dingen. Ik heb eigenlijk het moment dat ik zelfstandig ondernemer werd, was net 24, voelde ik mezelf de koning te rijk. Want ik had mijn droom, mijn eerste stap in mijn droom gerealiseerd. En de tweede stap, toen was ik ongeveer 27. Toen had ik een netto worth van over toen nog 1 miljoen gulden. En dat was toen veel meer waard dan 1 miljoen euro. Want we praten nu over 1979 was ik miljonair.
Ja.
Dus dat is al heel lang geleden.
Want je bent begonnen als ik het goed zeg, als zaterdaghulp bij de Bijenkorf?
Nee, ik ben begonnen als zaterdaghulp op de Nieuwe Dijk.
Oké.
Okay. Op mijn 16e, toen realiseerde ik me dat ik dat retail super leuk vond. Mensen kwamen in de winkel binnen en ik verkocht ze alles wat los en vast zat. En de eigenaar van die winkel, die had een heleboel verkeerde dingen ingekocht. En ik kreeg een tientje. Ik was 16, kreeg een tientje. En toen zei ik tegen God, als ik nou die spullen uit je magazijn verkoop, zegt hij, nou, als je die pakken verkoopt, krijg je 5 gulden per pak. Want dat allemaal van die krijtstreppakken die niemand wilde. En dan kwam er zo'n bindje uit Twente binden. Die verkocht ik nou 5 van die krijtstreppakken. Ging ik met 35 gulden naar huis. Dat was in die tijd echt veel geld. Ik was ongeveer de best betaalde hulpverkoper. Toen dacht ik, ja, dit kan ik veel beter dan hij. En ik kwam bovendien, het klinkt misschien een beetje arrogant, als je 17 jaar bent en je denkt dat je het veel beter kan als iemand die... En toen dacht ik bij mezelf, ja, weet je, ik zat te klungelen op zo'n middelbare school, op zo'n HBS, inmiddels de derde HBS, waar ik toen nog net niet afgegooid ben.
Die andere twee wel,
ze leerden je toen al dingen die je niet moest weten. En nu, met al die moderne hulpmiddelen, is het onderwijs hopeloos verouderd. Het is echt heel erg. Het is heel erg dat wij zo weinig visie hebben bij onze leiding.
Gaan we later nog wel eventjes over spreken. Ja. Wat zorgt er nou voor? Wat is jouw talent dat je, uit de provincie met een paar foeilelijke pakken de deur uit kan laten gaan?
Nou ja, die man vond het niet foeilelijk. Dus de talent is mensen in hun waarde laten. Dus wat ik mooi en lelijk zijn hele relatieve begrippen. Als ik een Rus heel lang geleden aan de Côte d'Azur helemaal vol met meer kleding zag en alle verkeerde dingen in mijn ogen bij elkaar gezocht. Maar die man en die vrouw die er zo potsierlijk mogelijk uitzagen, die vonden zichzelf geweldig. Dus wie ben ik om te oordelen over miljoenen andere mensen hoe die eruit willen zien? Dus de kunst is van ondernemerschap is iets toevoegen aan het leven van je klanten.
Ja.
En daarvoor moet je jezelf en je eigen smaak opzij zetten. En moet je denken aan de klant.
Maar goed, die pakken die hingen niet voor niks zo lang in het magazijn. Nee. Daar was kennelijk geen vraag naar.
Nee, dus de kunst is het juiste product bij de juiste klant zoeken. Dus er kwam van alles op die nieuwe dijk binnen. Alleen, ja, je moet natuurlijk wel even aanvoelen wat bij wat hoort. Dus als jij boeren binnen ziet komen, die ga je geen smoking verkopen. Die verkoop je een boerenkiel. Ja, en dat is dus niet zo gecompliceerd. Alleen, dan moet je wel in de wereld van die boer willen verdiepen. En op het moment dat jij zo'n arrogante eikel bent, dat je denkt, mijn smaak is bepalend. Dan ga je dus iedereen proberen in jouw smaak te wurmen, in plaats van de mensen in hun waarde te laten en ze dat aan te dragen wat succesvol is. En ik denk dat ik daarom ook een aantal rages ontketend heb, omdat ik me zo verdiepte in de doelgroep en in de klanten. Dus toen ik eenmaal wist dat ik wat ik wilde, toen ben ik op mijn 17e bij de Bijenkorf gaan werken als assistent van de inkopen op een proefcontract van 6 maanden voor €420 bruto in de maand. En ja, en na 3 maanden dachten die mannen bij de Bijenkorf, fuck it, heb geen school afgemaakt, maar hij snapt het spelletje wel. En dat was natuurlijk de opkomst van de computer. Ik kan razendsnel rekenen. Ik was ook nieuwsgierig. Dus ik kon die oudere inkopers, die zaten natuurlijk met die enorme automatiseringsslag. En met de behoefte om natuurlijk met steeds minder voorraad steeds betere resultaten te boeken. Wat je natuurlijk met die moderne voorraadsysteem, want dat was natuurlijk toen hypermodern, hè?
Ja.
Kan je nagaan dat de vakbonden liepen te hoop tegen de computer, want dat zou banen kosten. Kan je nagaan hoe weinig visie. Ja? Dat is dus echt frappant hoe goed opgeleide mensen helemaal niet naar de toekomst kunnen kijken. Ja? Helemaal vastzitten in het verleden in plaats van zelfs in het hier. En dat viel me toen ook op. Dus ik had het talent en de nieuwsgierigheid en de drive. En ik wist natuurlijk dat ik voor mezelf zou gaan beginnen. Heb ik ook van dag 1 bij de Bijenkorfgroep. Nou, dat vonden die mensen allemaal. Ik ben nog steeds een local hero. De huidige directeur Giovanni gaat binnenkort met mij koffie drinken. Ik ben nog steeds voor hun. Ik hou ook van de Bijenkorf. Ik heb hem verschrikkelijk veel gebracht. Dat ik daar 6 jaar mocht. Dus ik was binnen een half jaar was ik assistent van een inkoper. En toen kreeg ik een wat oudere inkoper. En die kon het voorraad weer helemaal niet aan. Dat veel te hoge voorraad. En nou, binnen een jaar had ik die voorraden gezond. Dus ik kreeg ook heel veel ruimte. Weet je, en doordat ik die veel ruimte kreeg. En toen realiseerde ik me, ik moet toch ook wat meer kennis hebben. Dus toen ben ik avondopleiding gaan doen, marketing. En dat heette toen nog NIMA A en NIMA B. Weet je, allemaal die diplomaatjes waar je niemand een fuck aan heeft. Het gaat om de kennis, weet je. Ja? En hoewel, mensen zeggen, dus als het ego is, dan heb ik een titel. Ja, ik kan me herinneren, ik zat 8,5 jaar bij Amfi. Toen was ik voorzitter van de Raad van Advies van de beste motorschool van Nederland toen. Totdat toen het domein is overgenomen en helemaal naar de kloot is geholpen. En toen kwam er zo'n visitatiecommissie van het ministerie van Onderwijs. Die deftige mevrouw, die zei, meneer Kaan, wat fijn dat u hier wat wil vertellen over de nieuwe curriculi. Want ik moest dus politiek gaan bedrijven. Daar ben ik helemaal niet geschikt voor. En toen zei ze, wat is uw titel? Nou ja, als je geen titel hebt. Dus ik zeg in een grapje, ik ben MOP. oh, dat is interessant, ben ik aan het kijken. Een normaal mens vraagt, wat is MOP? Ja. Had ik een grapje gemaakt, zeg Master of Practice. Ik heb natuurlijk geen titel, maar ik heb het geleerd in de praktijk. Ja. Hadden we gelachen, wat leuk geweest. Maar ze nu, wat interessant, ben ik aan. Dat is heel interessant. Nou, die heeft zich s'avonds natuurlijk op suf zitten googelen. Dus toen heb ik de directrice s'avonds gebeld. Ik zeg, joh, ik moet hier weg. Ik heb al veel te lang hier gezeten. Ik zit hier 8,5 jaar. Ja. En toen zei ze, nou, je moet me wel helpen aan een opvolger. En je moet me wel helpen aan een echte ondernemer. Toen heb ik Jantje Peters van de Score binnengehaald. En een topbestuurder van de Bijenkorf. Die is toen op mijn stoel gaan zitten. En een half jaar later is zij zelf weggegaan. En ze is toen directrice bij Jimmy Nelson geworden. En ja, en dan zie je dus als de echte. En zij heeft die school echt naar een topniveau gebracht. En dat zie je dan. En dan gaan die ambtenaren zich mee bemoeien. En die maken alles naar de kloten. Want die denken defensief. Die denken helemaal niet vanuit kansen. Hè? En dat is heel jammer. En dat beperkt het land enorm.
Ja, laten we even naar die kansen gaan. Ja, die kansen. Want op een gegeven moment, hè, dus je monsterde aan bij de Bijenkorf. Heb je een aantal jaren gedaan. Je leerde in de praktijk hoe het werkt. En ook hoe je je klanten het beste kan bedienen. Op een gegeven moment dacht je, nou, nu is het moment daar om voor mezelf te beginnen.
Ik was 23. Ik zou getest worden en ze wilden me voordragen om de jongste inkoper in opleiding bij de Bijenkorf te worden. Dat heet dat dan junior buyer of buyer in opleiding. En ik werd dus getest. Ja, toen zei die man die me testte, die zei nou, ik denk niet dat jij je zorgen over je toekomst moest maken. Dat maakte ik me al niet. Maar toen werd ik dus de jongste inkoper, dacht ik, nou never. Straks heb ik een goede baan en iedereen in mijn familie begon te trekken. Ja, dan word je inkoper, straks inkoopleider, misschien zelfs directeur. Nou ja, een jaar later verdiende ik meer dan de directeur van de Bijenkorf. Toen ik eigen winkel had. Dus ja, toen dacht ik, it's now or never. Piepklein winkeltje op de Nieuwe Dijk kunnen kopen met hulp van een vriendje. En heeft de man die motorbenen me nog de lampen van mijn plafond gestolen. Want ik was natuurlijk geen ervaren ondernemer. Ik was natuurlijk een broekie. Weet je, er is wel wat geleerd, ook veel in de praktijk geleerd, dat je goed voor jezelf moet afbijten. Weet je, dat als je moet je niet op laten eten.
Nee.
Weet je, en, dus ja, toen ging die eerste winkel open. En toen lag ik, draaide ik de eerste dag net zoveel als dat ik in een hele maand bij de Bijenkorf verdiende. En toen ben ik op de vloer gaan liggen. Een klein winkeltje, 60 vierkante meter. Ik had niet eens geld om de naam van de winkel te vallen. Dat heette Privé. Van die rubriek van Joop van der Meijden van de Telegraaf. Ja. En dat was mijn eerste succes. Ik was altijd met die klanten bezig. En ik werkte 7 dagen in de week. Want iets anders wat ik ook iedereen mee wil geven. Het is niet alleen talent. Maar je moet ook gewoon vanuit je passie hard willen werken. En ik heb geen dag in mijn leven gewerkt, hebben wij spreken. Ook bij de Bijenkorf of niet. Ik heb het nooit als werk gezien. Ik heb over die moet je hard werken. Wat allemaal gelul. Weet je, het is niet hard werken. Je doet je passie, je doet waar je blij van wordt. Ja? Ja. En ik geloof ook niet dat mensen die blij zijn met wat ze doen, ooit een nervous breakdown of hoe heet dat nou? Iedereen is tegenwoordig...
Burn-out.
Wat?
De burn-out.
De burn-out. Zeg, stel je voor, nee, je bent nog niet eens geburnt in. Als je maar geburnt in, dan word je ook geen burn-out. Dus het feit dat mensen niet dingen doen waar ze blij van worden, niet zoeken waar ze hun echte talenten in zitten, dat maakt dat het losers zijn. Nou ja, dat heb ik gewoon 3 jaar allemaal dingen gedaan die ik leuk vind. Ik heb zo hard gewerkt. En dan, ja, dan, weet je, het zijn ook allemaal wel een beetje modeverschijnselen. Het zijn allemaal lulloos, weet je. Je moet eigenlijk een pak slaag krijgen, die mensen, weet je. Ja, weet je, gewoon gaan eens wat doen, eikel. Weet je, en dus, omdat ze die passie niet hebben. Maar als je dus passie hebt, dus ik had die passie voor dat vak. Nou, dat is je eigen winkel. Dan kun je nog 3 keer zo hard werken. En de goede spullen kopen. En ik ging met mijn Simkaduizetje naar Parijs spullen kopen. En zaterdag erop, of zondag erop, vloog ik naar Londen. Ik kocht iedere week spullen in. En toen ik mijn droom was, toen ik 16 was, toen ik dus in die winkel werkte. En ik zat op het Amsterdam Systeem. En mijn ouders gingen uit elkaar. Was mijn droom van ik, zou het niet fantastisch zijn als er een tienerformule was die leuke kleding verkoopt voor jonge mensen voor weinig geld. Veel voor weinig. Dat is typisch Nederlands, hè?
Want waarom wilde jij dan echt op tieners richten?
Ik was tiener.
Oké, okay, ja. Van je eigen doelgroep.
Ja. Dus ik dacht, ja, weet je, als ik kan geen leuke dingen kopen meer.
Want voor wie verkocht je kleding bij Privé? Welke doelgroep was dat?
Ja, het was een beetje een rommeltje. Weet je, het was een businessplan uit uit het jaar 1976. Dus letterlijk en figuurlijk. Ja. Nee, ik ben gewoon naar Parijs gaan, ben spullen gaan kopen die ik leuk vond.
Ja.
En ik werd al piepklein winkeltje, 60 vierkante meter. Ja, wat moet je dan voor businessplan maken? Je moet gewoon spullen hebben die mensen willen kopen. En mensen die willen kopen, die moeten die spullen willen hebben.
Ja.
Ik had binnen een jaar 3 winkels. En toen in 1979. Toen ben ik met Coolcat begonnen. En op het moment dat ik met Coolcat begon, realiseerde ik me. Balans opgemaakt, moest een winkel openen. En toen was mijn eigen vermogen op dat moment was 1,2 miljoen gulden.
Ja,
toen lekker. Dacht ik bij mezelf, frek. Maar ik denk dat de meeste ondernemers zijn niet bezig met hun geld te tellen. En dat doen jullie. Jullie maken dan een lijstje. Klopt natuurlijk helemaal niets van. Het is wetenschappelijk totaal niet onderbouwd. Maar het mooie is. Nee, dat klopt wetenschappelijk niets van. Maar dat geeft niet. Kan ik ook bewijzen. Maar het goede nieuws is. Het gaat er niet om of het klopt. Het gaat erom dat mensen geloven dat het klopt. En iedereen gelooft het. Tot zelfs de meest grote bladen als FD schrijven jullie letterlijk na. Nou, dan heb je het wel bereikt. Want of het nou klopt of niet, is niet zo relevant. Relevant is dat mensen het willen geloven.
Nou ja, ik ga natuurlijk toch even een lans breken voor de rekenmeesters van de Quote 500. Hè. Ik zal niet zeggen dat het elke vermogen tot achter de komma deugt. Maar laten we zeggen dat we toch een behoorlijk eind in de richting zitten.
Hele stukken niet.
Laten we heel eventjes, voordat we in deze discussie belanden, heel eventjes terug naar Coolcat. Hoeveel winkels had je op het hoogtepunt?
Op het hoogtepunt had ik met al mijn bedrijf 600 winkels en 460 miljoen omzet.
Ja, ongelooflijk.
Ja, dat was best wel stoer. Ja.
Dat is best wel stoer, ja. Ja. We gaan er heel snel doorheen, maar ik ga toch eventjes naar 2019, want we hebben het over Coolcat. Dat is het jaar dat je het faillissement moest aanvragen voor de fysieke winkels van dat merk.
Ja.
Hoe kwam dat?
Nou, kijk, ik ben een rasondernemer. Maar geen rasmanager. Ik kan niet industrieel denken. En mijn bedrijf was een industrie geworden. En Coolcat was een heel persoonlijk merk. Het luisterde heel nauw. Het zat allemaal heel kort op elkaar. En doordat ik te groot werd. En te veel. Ik had natuurlijk vastgoedbedrijven. Met winkelpanden in Nederland, België, Duitsland. Ik had MS-mode gekocht. Ik had SAP. Ik had Merck Today. Ik was dus niet meer zelf. Zat ik aan de knoppen.
Ja.
En dat was tot op zekere hoogte nog niet zo'n ramp. Want ik kon me nog met veel dingen bemoeien. Maar toen kreeg ik in 2017 kanker. En ik moet je heel eerlijk zeggen. Ja, op dat moment was er nog maar één ding belangrijk. Ik wilde die wedstrijd winnen. Dus ik heb minder goed opgelet. Ik had een hele overtuigende CEO. Die niet alleen mijn bedrijf, maar ook meerdere bedrijven naar de kloot heeft geholpen. En wij hebben als leiding niet goed opgelet. Dat is eigenlijk de kern. We zijn wel zelf verantwoordelijk. Je kunt wel een directeur aanstellen. Die is dan wel verantwoordelijk voor het bedrijf. En leidt dat op het bedrijf. Maar als je eigenaar bent, ben jij verantwoordelijk. Dus ik heb niet goed opgelet. Ik heb verhalen willen geloven. Omdat dat voor mij makkelijk was. Zoals veel mensen verhalen willen geloven. Dat is makkelijk. Ik was heel druk bezig. Met het AVL om gezond te blijven. Ik heb inmiddels die wedstrijd gewonnen.
Ja.
Ik ben genezen verklaard. En ik heb wel iets anders heel goeds gepresteerd. Ik heb mijn bedrijf van de eerste generatie naar de tweede generatie overgedragen. Ja, en mijn zoons doen het ongelooflijk goed.
Ja.
Maar die hebben heel veel andere speelvelden.
Daar komen we straks nog even op. Ik wil toch nog heel eventjes terug naar dat moment in 2019. Want het bijzondere is ook dat je het faillissement zelf hebt aangevraagd. En vaak is het zo dat anderen dat doen.
De bank trok de stekker eruit. En ik was te druk met mijn gezondheid bezig om die wedstrijd nog te kunnen winnen.
Ja.
Dus soms moet je accepteren. Soms moet je ook je verlies kunnen accepteren en doorgaan met wat wel goed gaat. We hadden ook alles tegen. Weet je, Coolcat was over zijn top. Een merk heeft een life cycle. Weet je, mensen die. Ik bedoel, je had dat baller. Oh, helemaal geweldig. Het is nu helemaal naar de kloten. Helemaal geen fuck meer waard. Ja. Maar het was even heel geweldig. Ik heb het fucking van 79. Ja, tot 2013, 14 maakt toch 27, 28 miljoen EBITDA. Ik heb het fucking lang goed gedaan.
Ja.
Maar dan zat ik er zelf dag en nacht bovenop. En op het moment dat dat niet meer kan, ja, op het moment dat iedereen bezig is je aandacht af te leiden. Ja? Want dat is een van de grote problemen waarom heel veel Nederlandse ondernemers nu afhaken. We worden zo afgeleid met allemaal regeltjes. Met nog meer regeltjes, met nog meer ellende, met nog meer bureaucratie, met nog meer belastingen. Op een gegeven moment denkt iedereen, fuck you. Ja? Ja, steeds meer jonge mensen denken, fuck you. En ik heb het nog heel lang volgehouden, meer dan 1 miljard belasting betaald in dit kutland. Ja? Waar niemand dankjewel voor zegt. Dus er is ook een soort psychische moment dat je bij jezelf denkt, echt waar, zoek het lekker aan.
Maar begrijp ik nou goed dat als die verschrikkelijke ziekte jou niet was overkomen, dat Coolcant dan ook was geëindigd?
Kijk, één ding is zeker. Dat als de omstandigheden veranderen, verandert het spel. Maar het is nooit zoals het niet is. Het is altijd hoe het wel is. Het is niet goed gegaan. Ik had misschien zakelijk gezien wel het meest pijnlijke moment. Was dat ik mijn jeugddroom niet overeind heb gehouden. En dat is ook weer mijn fout, want ik heb verkeerde mensen, of mensen die niet goed genoeg waren, verkeerd is een verkeerd woord, maar ik heb mensen die niet goed genoeg waren, op die plek gelaten. En dat is dus ook een van de uitdagingen in dit land, tot mensen, ja, if you pay peanuts, you get monkeys. Kijk naar de mensen die ons regeren. In Singapore verdient de minister 1 miljoen. En die verdient voor dat land, die maakt wel dat land het meest welvarende land ter wereld. Dus wij hebben complete debielen die op hun doelgebied compleet debiel doen. Ja, en wat mij dus iedere keer verbaast, is hoe een heel volk zich niet druk maakt om die miljarden, die 320 miljard belasting die we bij elkaar brengen. Het wordt door mensen die nog niet eens het verschil tussen credit en debit weten, uitgegeven. Ja, dat is best wel, als je daar goed over nadenkt, ja, een motie van wantrouwen aan ons hele volk.
Ja, ja, ja. Mag ik iets anders vragen? Even een ander spoor. Maar we hebben ooit rond de officiële pensioenleeftijd uit jouw mond opgetekend dat je nog altijd tiener voelde. Hey, je bent nu 71. Wat is je gevoelsleeftijd nu eigenlijk?
Kijk, ik ben net weer papa. 13, mijn babytje is naast 14 maanden.
Ja.
En ik ben wel echt papa. Weet je, ik ben ze luisteren nu iedere dag naar Snoop Dogg, Doggyland, ken je dat?
Ja.
Helemaal waanzinnig. En ik denk dat mijn gevoelsleven nu begin 30 is. En de verantwoordelijkheid van vader zijn is wel ongeveer het allerleukste wat je als mens kan doen, denk ik. Althans in mijn leven. Dus wat natuurlijk helemaal fantastisch is, dat mijn grote dochter van inmiddels 32, die komt 2 keer in de week. Ik heb haar nog nooit zoveel gezien als sinds ze zijn zusje heeft. Zij heeft ook altijd gezegd, ik wil altijd een zusje gewild. Het heeft een beetje lang geduurd. Kijk, ik ben qua... Als de beneefjes en nichtjes van Sherrienne heeft een grote familie. En die voor iedereen is oom en ik ben gewoon Roland. Ja? Dus voor die kinderen... Die zien mijn speelse geest. Die zien dat ik gewoon, ja, ook een stout kind ben. Weet je, maar wel inmiddels een stout kind met veel ervaring. Ik kan me heel erg goed verplaatsen in de geest van een kind. Ik had het kind goed in mezelf bewaard. En dat maakt ook dat ik zo'n leuk leven heb. Ja. Ik ben best wel onbezorgd, ondanks dat er een heleboel misgaat. Maar er gaat gelukkig veel meer goed dan mis. En je moet niet blijven hangen in wat er fout gaat. Je moet vieren wat er goed gaat.
Ja. Maar je hebt ook wel eens gezegd, ik wil graag 100 worden.
Ja, 120 helemaal.
120 zelfs, ja. Ik weet niet wat de toekomst brengt.
120 is een Joodse wens. De wens is, ik wens jou 120 jaar. En als je dan beleefd bent, dan zeg je, nee, hoop ik dat jij op mijn begrafenis bent. Met ons leeftijdsverschil is dat geen compliment.
Nee.
Maar als het je van dezelfde leeftijd bent, klinkt dat heel leuk.
Ja.
Stel
je voor dat je 100 wordt, of in ieder geval daar je best voor gaat doen. Wat wil je dan in ieder geval in de komende 30 jaar nog, wat zou je nog graag willen doen?
Nou, om te beginnen een hele goede vader zijn voor mijn jongste kindje. Maar ook een hele goede vader voor de 3 andere kinderen. Dan hoop ik toch ook nog eens een keer kleinkinderen te krijgen. Dus ik hoop een premium opa te worden. Ik zit alweer over een nieuw bedrijf te denken. Ik moet je zeggen dat ik het gehad heb in Nederland. Ik heb het gehad met de jodenhaat. Ik heb het gehad met het negativisme. Ik heb het gehad met het oeverloze gezeik hoe mensen zoveel van hun tijd bezig moeten zijn om zich de overheid van het lijf te houden. Het is echt zonde van onze energie.
Betekent het dan dat het nieuwe bedrijf naar het buitenland gaat?
Ja. Ik ga tegen Neil zeggen bye bye en ik ga immigreren.
En wat ga je doen?
Ja. Wil je dat weten?
Graag.
Ik ga op Ibiza wonen.
Maar met wat voor bedrijf?
Nou, ik blijf natuurlijk consulieren voor mijn kinderen.
Ja.
En dan veel meer via team. Maar ik heb ook al eens een keer 3 maanden in Amerika gezeten. We hebben vastgoed in Amerika, Duitsland, nog heel klein beetje in België en nog veel in Nederland. Dus daar blijf ik natuurlijk toch nog de eerste aanspreekpunt. We hebben nog altijd 280 winkels. We hebben pas onze fintech-divisie verkocht.
Maar je zei, ik ga een nieuw bedrijf beginnen?
Ja, ik ga een nieuw bedrijf beginnen. Daar wil ik dan nog liever even niks over vertellen.
Oh.
Want dat, weet je, ik geloof niet in je mazzel verspreken.
Ja, ja.
Maar ik heb een heel duidelijk plan. Toen ik op Ibiza was, zag ik heel duidelijk van waar ik mijn talenten goed kwijt kan. Bovendien is mijn vrouw ook onderneemster. En ook vastgoedondernemster.
Ja.
Dus wij gaan samen iets doen wat we heel leuk vinden. En waar we, denk ik, een rendement op ons vermogen van tussen de 10% en 20% op kunnen maken.
Nou, dat is, we lezen binnenkort in quote. Ik merk dat je het niet over wil vertellen. Dan kunnen we
weer een aparte podcast.
Laten we het
eerst maar gaan doen. Weet je? Ja. Uiteindelijk gaat het niet om zeggen, maar om doen.
Ik snap het. Ik wil het eventjes hebben over iets anders. Want je hebt het over je kinderen. We kennen allemaal Bas Smit, de influencer. En die heeft wel eens gezegd dat hij jou ook als jouw vader ziet. Zie je hem ook als je zoon?
Ja, kijk, Bas heeft 11 jaar. Bas was 23, kwam die bij me. Toen had hij op de beurs gewerkt en het was enorm schreeuwlelijk. En toen ging dat allemaal met die scherven. Ik had net iemand aangenomen op vastgoed. Dat was een veel beter opgeleide meneer en ook al ietsje ouder. En Bas wist me zo te triggeren dat ik die man in de organisatie een managementplaats heb gegeven. En dat ik Bas op vastgoed heb gehad. En dat heeft me heel veel plezier bezorgd. We hebben 11 jaar samengewerkt. Want weet je, uiteindelijk gaat het in het leven om het leuk hebben. En met Bas heb ik het heel leuk gehad. Hij is gewoon een heel mooi, lief, bijzonder mens. Hij is super bij de hand. Hij is brutaler dan ik ooit geweest ben. En dan zeiden mensen, ja, heb je eigenlijk leren klimmen? Ik zeg, kijk, een aap hoef je niet te leren klimmen. Aap moet je alleen aanwijzen waar de boom is. En Bas hoefde ik alleen maar aan te wijzen waar de boom was. Dus het was ook heel makkelijk. En weet je, ik geloof ook heel erg dat kinderen niet doen wat je zegt. Wat doen kinderen wel? Kinderen doen wat je doet. Dus ik geloof dat mijn vorm van leiding geven is een goed voorbeeld zijn. Laten zien hoe ik het deed. En daarom, later moest dat allemaal gestructureerd. En ze hebben ook best wel heel veel. Ik heb ook zelfs een erepenning gehad voor het VMBO. Wat we allemaal voor het VMBO en voor het MBO hebben gedaan. Dus ik geloof ook wel mensen in kansen geven. En mensen kunnen veel meer als je ze maar respectvol behandelt. Als je maar mensen. Kan je nagaan. Ik nam stagiairs aan met de naam van Rashid. Die kwamen bij andere bedrijven. Werd ik gebeld door een vriendje die. Of een jongen die een vriendje van een neef van mij. Die zei, ik heb een vriendje hier op school. Rashid krijgt geen stageplaats. Ik zei, stuur maar nu een stageplaats. Ik had hem niet eens gezien. Maar alleen al het idee. Ja, wij hebben, wat dat betreft is er heel veel niet mooi in dit land.
Ja.
Gelukkig ook heel veel wel. Ja. Maar, en ik ben er trots op. Ik heb net weer een jongen. Die is weer teruggekomen in het bedrijf. Die is nu directeur van America Today. Ik zeg ook geen jongen meer, is een echte man. Die begon bij mij als 18 als stagiair in Leeuwarden. En die is helemaal area manager geworden. Heeft ook mijn winkels in Dubai een tijdje gerund. Daar heeft hij ook zijn man ontmoet. En eigenlijk in Dubai. Ze hebben hem toen vastgezet omdat hij homoseksueel was. Hm. Nou, ik heb mijn Libanese partner door de telefoon getrokken. Die jongen kwam terug. Die is nu directeur bij America Today. Ik zei, Roland, ze lullen allemaal over inclusiviteit. Alleen al het feit dat ze daarmee bezig zijn, vertelt dat ze helemaal niet inclusief zijn. Als je inclusief bent, ben je er helemaal niet mee bezig. Ja? Ik ben nooit bezig geweest of iemand met een man of vrouw naar bed wil. Alleen dat idee al dat je daar mensen op beoordeelt. Dan is er toch iets ziek in je hoofd. Dus het feit dat je gewoon bent wie je bent. En dat je van mensen houdt om hun kwaliteiten. Of ze Rashid, Mohammed Mozes of Pietje heten. Het enige wat zijn ze geschikt voor een job? Zijn ze bereid zich in te zetten? Dat is waar je in een bedrijf mee bezig bent.
Ja.
Ja? Nee, in mijn optiek.
Ben ik met je eens. Ik kom toch nog heel even terug naar Bart. Naar Bart, wil ik zeggen. Bas Smit heet hij natuurlijk. Dat is iets anders.
Bedrijf, Bart Smit.
Nee, wat me natuurlijk opviel. Hij vertelde ons ooit dat je hem een kwart hebt geschonken van alle vastgoeddeals waar hij bij betrokken was. Dan denk ik van nou, ik snap dat je een goed werkgever wil zijn. Ik snap dat je een lichtend voorbeeld wil zijn. Maar dit is wel heel genereus, denk ik dan.
Ja, je kan ook te genereus zijn soms. Nee, maar Bas heeft ook een beetje overdreven. Dat is ook lief. Bas overdrijft sowieso altijd. <Ja. laughs> Maar dat is ook weer zijn kracht.
Okay.
Als je dingen groot maakt, dan zijn ze niet klein.
Het was 2,5% in plaats van een kwart.
Nee, Bas heeft inderdaad in een paar deals een kwart gekregen. En Bas heeft wel dan een pakket vastgoed met Ronnie Rosenbaum.
Ja.
En daar hadden we... Mijn kinderen hadden daar ieder 20% in. Ik had 20% en Bas had ook 20%. En dat is zijn grote klap geweest, want we hebben met Ronnie... Maar ik moet je ook zeggen, Bas heeft mijn leven toen... Want we zijn jarenlang partner geweest met Ronnie. En Bas heeft mijn leven toen heel aangenaam gemaakt. Want Ronnie is gewoon een hele knappe zakenman. Maar ongeveer de grootste klootzak om mee samen te werken die er bestaat.
Ja.
Dus weet je, we hadden nog die deal niet geslaan of je wilde dan een advocaat op afsturen.
Hm.
En wat Bas kon, die kon dan Ronnie slijmen en die kon het goed sfeertje neerzetten. En die zorgde dus dat Ronnie koest was. Weet je, en ja, dat was wel fijn. Dus Bas heeft het niet cadeau gehad. Ja? Nou, Bas heeft voor alles wat hij heeft gekregen, heeft hij ook zijn energie geleverd. Weet je? En ik geloof wel in mensen waarderen. Ik geloof niet dat je in je eentje rijk moet zijn. Dat is een heel vervelende situatie. Als jij in je eentje rijk bent en iedereen is arm, heb je een kutland.
Ja.
Dus het gaat er juist om mensen te verheffen. Je moet mensen mee omhoog trekken. In plaats van wat die socialisten doen. Al iedereen proberen naar een minimum te douwen. Daar schiet niemand wat bij op.
Dat is natuurlijk een mooi bruggetje naar de intro. Hè? I love money. Ja, wat is er zo mooi aan money?
Kijk, money is een tool waarmee we hier kunnen zitten en kunnen zeggen, kijk, dat is een Opus One, dat is een topwijn. Daar kunnen we van genieten. Dan moet je wel smaak hebben. Hè? Er zijn mensen die het verschil niet proeven. Ze hebben zich daar niet in verdiept. Money stelt me in staat om een Marc Chagall te kopen. Daar kan ik van genieten. Hè? Toen ik ben natuurlijk cultureel van jongs af aan, heb ik het meegekregen. Mijn opa nam me vanaf 7 jaar, iedere maand mee naar een museum. Mijn opa kwam uit Berlijn. Mijn opa verzamelde schilderijen van de Haagse school. En dan gingen we heel vaak, en hij had me ook geabonneerd op openbaar kunstbezit. En ik geloof, ik was 10 of 11. En toen stonden we voor Marc Chagall in het Stedelijk Museum. En toen zei mijn opa, doe Roland. Wenn ich mal wirklich Geld hätte, kaufte ich mich an Chagall. Mijn opa kon zijn wens om dat te bezitten, kon hij niet realiseren. Nou, toen ik werkelijk geld kon verdienen, heb ik als eerbetoon aan mijn opa Chagall gekocht. Dat was een overwinning. Dat was mijn opa's droom realiseren. Ja, en dat is, dan denk je, dat fuck wat lekker dat ik dat kan. Ja, weet je, niet zozeer, ik heb zoveel geld op de bank. Weet je, dat is allemaal waardeloos. Geld moet stromen, geld is energie. Energie moet je... Weet je, als ik een mooi huis bouw en ik betaal miljoenen aan aannemers, dan heb ik het geld laten stromen. Die mensen hebben weer mensen aan het werk. Geld moet moet een positieve energie zijn.
Ja.
En daarom hou ik van geld.
Nou ja, je bent ontzettend trots ondernemer. Terecht trots op de successen die je hebt geboekt. Je houdt van geld. Waarom hou je dan toch niet van die notering in de Quote 500?
Nee, kijk. Quote 500, daar is niets mis mee. En quote is ook niks mis mee. En jullie schrijven wel eens iets onaardigs, maar de basis is wel oké. En we hebben best ook een goede relatie met de quote. Maar het is niet de quote 500 of de notering. Het is al die jaloerse mensen die je dat misgunnen. En mensen die... ik ben een keer overvallen. Weet je, ik weet niet of dat aan de quote 500 ligt. Hè? Maar het feit dat, kijk, in Amerika, of als je in Italië een Ferrari hebt, staan mensen toch, hé, che bello, ah, weet je. En hier, mensen willen er nog met een sleutel een streep. Dus het is die afgunst en die jaloezie waar ik niet op te wachten zit. Dus het heeft niks met quote 500 te maken of die notering. Kijk, tuurlijk ben ik trots dat ik wat geflikt heb. Ja? Hoewel ik ervan overtuigd ben dat als je de werkelijke quote 500 ijs zou maken, dat 400 van die mensen die er nu op staan en niet op staan. Ja? Ja? Want de echte topvermogens, die zitten niet alleen bij Heineken. Ik ken families, heel veel families, waarvan ik denk van echt, en heel veel families boven de miljard, ja, die niet op je lijstje staan.
Je bent uiteraard vanaf Ibiza van harte welkom om mee te rekenen.
Nee, absoluut niet. Je betaalt het toch niet?
Je zei ooit tegen Quote dat het riskant is als het zakelijk voor de wind gaat. Omdat je dan misschien gaat denken dat alles wat je doet, dat het door jou komt. Is er een moment geweest waarin je dan in je carrière jezelf hebt overschat en dat je dacht van er is zoveel goed te gaan, dit kan ik ook?
Heel veel.
Kun je er eentje noemen?
Ik ben een hele arrogante eikel. Nou ja, ik wilde een bedrijf bouwen met 1 miljard omzet in de retail. Op het moment dat de online business groot werd.
Ja.
Toen ging ik, weet je, ik kan me nog herinneren dat Coolblue begon. Toen dacht ik, wacht even, ik had Coolcat, ze hebben Coolblue. Dus wel een beetje dicht tegenaan. Maar ik vond het zo'n onbenullig bedrijfje. Ik denk, ja, wat maakt het dan? Ga ik allemaal uit. Ja? Maar ik had beter moeten opletten. Weet je, en de jongens verdienen nog steeds geen piek. Maar ze zijn allemaal schatrijk geworden. Dus wat mensen geloven, mensen dachten, de financiers dachten, als je maar marktaandeel hebt en de toekomst is online. Maar op het moment dat je daar geen businessmodel van maakt, wat uiteindelijk echt, zeg maar, long-during succes heeft. Dus alleen de allergrootste, zoals een Amazon. Ja, maar als je ziet hoeveel online sales werkelijk profitable is. Ja, maar het heeft wel een heel destructief model is het. Want moet je voorstellen, we hebben het over groen. Hoe asociaal om voor 1 jurk of 2 jurken, een pakje, een postbode. Het is eigenlijk, als je erover nadenkt, ja, kun je nagaan hoe hypocriet de wereld is. Ja. Het is te asociaal voor woorden. Het destructeert de hele retailmarkt. Ja? Dus het is een heel destructief model. En ik geloof dus niet in destructieve dingen. Dus ik heb, omdat ik niet in destructief geloofde, heb ik een enorme zakelijke inschattingsfout gemaakt. En daar kan je ook van leren dat zaken doen is niet altijd positief.
Nee.
Want een heleboel dingen die helemaal niet kloppen, hè, die daar willen de financiers wel veel geld in stoppen.
Ja.
Je kon als winkelier ook geen nauwelijks meer geld lenen. Als je niet riep, ik ben online, dan wilden ze niet eens. Online was een soort toverwoord. Van die dumbo's bij die banken. Ja. Die konden alleen maar spreadsheetje lezen. Dat ja. Geen idee. Ja.
Misschien een.
Zelfs dat niet blijkbaar.
Nee. Ja. Misschien een slotvraag. De vraag, word je geboren als ondernemer of kan iedereen het worden?
Nou, als je als man geboren wordt en je kunt vrouw worden. Kunnen niet ook ondernemen.
Lijkt me een mooie afsluiter.
Bedankt voor het luisteren naar de podcast Mijn Eerste Miljoen van Quote. Ben je benieuwd wie er volgende week de gast is? Abonneer je dan via je favoriete podcast app of op YouTube, want daar zijn we ook te zien. Dankjewel.
Dankjewel, Roos.